Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De Pantelitsch podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
For me, they can have just lot of goals, lot of fun and some other things.
Oh, André Rieu. Ja, geweldig. Zo mooi altijd voor belangrijke Europese potjes. Maar het hoort ook echt bij de Pantelitsch podcast, hoor.
Het is woensdag 17 januari, tijd voor een nieuwe reguliere Pantelitsch podcast. En waar Ajax al uitgeschakeld is in de race van vrijwel iedere prijs op de Conference League na, zijn wij volop in de race voor een prijs. We zijn nog steeds in de race voor die felbegeerde radioring in de categorie podcast. Nou ja, dat en veel meer in de Pantelitsch podcast van vandaag met het vaste trio. Bart Sanders, goedenavond.
Goedenavond, mannen.
En Kev, hoe is het met jou?
Goedenavond. Prima, met jullie.
Ja, goed. Ik was verrast toen ik de tussenstand van de Avro Tros zag en 14 grote podcasts zag staan en daar de Pantelitsch podcast tussen. Wat betekent dat? Zijn wij ook groot?
Kennelijk, Lars, kennelijk. Nou, ik had het ook niet verwacht, eerlijk gezegd. En ik heb ook nog steeds niet de illusie dat we hem echt gaan winnen, maar... Als we nu toch bij de laatste 15 zitten en volgens mij donderdag sluit het, hè, de stemmingen.
Ja, donderdag sluit het.
En dan moeten we zorgen dat we bij de laatste 5 zitten. En nu we zover zijn, dan denk ik, ja, wil ik ook wel over die rode loper lopen ook.
Ik heb een beetje datzelfde idee, hoor. Want ik vind het... Ik was er vorig jaar met die FC Afkikken Daily. Toen was ook de Core Podcast genomineerd. Dus waren we daar met een aardig clubje van FC Afkikken. Nou ja, je hebt gewoon een hele leuke avond. Alles is verzorgd. Je zit tussen andere leuke podcasts. En ik moet zeggen, ik vind het ook wel gewoon vet dat wij het vorige week heel even kort bespreken in de podcast. En dat er dan blijkbaar echt best wel veel mensen op ons zijn gaan stemmen. En toen, ja, we hadden afgesproken, we gaan niet echt campagne doen. Maar dan zie ik het zo in zo'n rijtje staan. En dan denk ik van ja, nu wil ik er ook wel tussen staan en daar weer naartoe. Want het lijkt me super vet om met jullie over die rode loper daar te gaan. En je moet je voorstellen, hè, ik heb het vorig jaar meegemaakt. Ik heb me overigens gênant gedragen, dus ik weet niet of ze me nog terug willen zien. Maar RTL Boulevard staat daar, Shownieuw staat daar. Die gaan ons overigens niet interviewen, die willen alleen de sterren. Maar het is wel geinig om aanwezig te zijn.
Alle dus, houten met houten.
Ja,
mooi.
Ja, zullen we dan... Ja, is leuk. Nog maar eens zeggen dat het linkje staat in de beschrijving. Stem even, bevestig die stem ook in je mail. Want als wij dan donderdag na 12 uur bij de bovenste 5 staan, dan mogen we inderdaad de 25ste, meen ik, naar dat gala in Hilversum toe. Wat dat betreft zal het weer een thuiswedstrijd voor mij zijn. En dan, daar gaan we dan ook wel wat dingen omheen maken. Vorig jaar is een filmpje verschenen waar ik niet graag aan herinnerd word. Maar goed, dan moeten wij maar een prijs winnen, hè, in plaats van het echte Ajax. En hopelijk Absoluut. Is het dan volgend jaar weer anders. Hey, hoe zit het qua Ajax? Ben je geschrokken afgelopen weekend, Bart?
Geschrokken niet. Want ik wist van tevoren dat het een moeilijke pot zou worden. Go Ahead doet het gewoon goed. Ja. En op de Adelaarshorst is het altijd lastig de laatste jaren voor Ajax. Maar in die zin niet geschrokken dat het een moeilijke wedstrijd wordt, Bert. Maar wel een beetje geschrokken weer van het aantal kansen wat we tegen hebben gekregen. Volgens mij was er zelfs binnen Ajax nog nooit een keeper sinds 2010 die zoveel reddingen in één wedstrijd heeft moeten houden. Ja. Ja, dat is natuurlijk wel veelzeggend. En het is zo moeilijk om steeds te zeggen waar het aan ligt. De ene keer denk je dat het in de voorhoede ligt. De andere keer denk je dat het in de achterhoede ligt. Nou, afgelopen zondag dacht ik dat het wat meer in het middenveld lag. Ja, ja, het is elke keer wat. Het is elke keer weer iemand anders die goed speelt. Weer iemand anders die minder speelt. Eigenlijk Brobbey en Ramai zijn de enige twee die consequent goed spelen, vind ik. Want ik vond ook Hato deze wedstrijd erg minder spelen. Ja. Was ook eens nauw betrokken bij doelpunt. Ja, dat eigenlijk. En ik ben blij dat we hem gewonnen hebben. Maar ja, dat is natuurlijk een cliché van de bovenste plank. Ja. Maar ja, hadden we wel even nodig, denk ik, voor de rits die gaat komen.
Nou ja, ik zat naar John van Schip bij Ziggo Sport te kijken. Gaan we het straks even wat uitgebreider over hebben. Maar daar hoorde ik hem ook zeggen van, ja, dan heb je op het ene getraind. En dan denk je dat we dat inmiddels onder de knie hebben. Begin je aan het andere. Maar dan gaat juist dat één weer helemaal mis. En dan kan ik volgende week dan weer gaan trainen. Is dat het een beetje, Kevin? Elke keer gaat er wat anders goed. Maar inderdaad ook iets waarvan je dacht dat je het al kon, gaat dan weer fout?
Nou, ja, ik moet eerlijk zeggen, ik zie bijzonder weinig goed gaan, eerlijk gezegd. En dat begint bij het opbouwen. En in het begin zie je ze echt zo'n formatie nog vormen met drie verdedigers en dan de linksback hoog. Maar later wordt het weer ouderwets kommetjesvoetbal. En misschien heeft het ook te maken met de middenvelders die zich dan moeten aanbieden. Hè? Want Telen die blijft altijd hoog staan. En de Eredivisie, je hebt geen idee wat hij doet. Zowel verdedigend als in de opbouw niet. Dus daar erg ik me kapot aan. Maar ook, en dan ja, het middenveld heeft nul defensieve idee wat hij doet. Alle drie bij elkaar niet. En ook gewoon het urgentiebesef bij spelers als Bergwijn, bij Berghuis. Berghuis, die heb ik in minuut 93 probeerde die nog een pannetje te maken. En dat zijn dan zogenaamd onze ervaren krachten. En het shockt maar terug. Ja, weet je echt, net als Bart was ik ook echt blij met de punt hoor. Dat is het niet. Maar ja, het is weinig houvast. En je hoopt
je
dat
hebt
je
het
op een
over plichtbesef. En als je naar plichtbesef kijkt, dan wijs je uiteraard naar Bergwijn en Berghuis. En dat is volledig terecht. Maar waar ik ook van schrik, Sosa mag spelen. Hè? In plaats van Marta. En wij zeggen eigenlijk wekelijks van geef die jongen gewoon eens 5 wedstrijden de kans. Maar als ik hem zie terugschakelen. Ja, volgens mij als je back bent, dan is in eerste instantie je taak om te verdedigen. Nou ja, dat verdedigen gaat dan niet zo goed. Maar gewoon de longen uit je lijf lopen. Maar ook een Forbes, die valt dan fit in. Maar het opschakelen is zo dramatisch dat je ook gewoon, hè, volgens mij hoorde ik het ook in de wedstrijdeditie, ik twijfel echt aan de bereidheid het echt willen winnen.
Daarom vind ik de discussie over kwaliteit ook zo zinloos. Want als je niet zeg maar de minimale dingen ervoor gaat doen, ja, dan kun je geen kwaliteit hebben of niet, dan maakt het niks meer uit. Kijk nou eens naar Go Ahead Eagles, kijk nou eens naar Sparta. Dat zijn teams, daar staan in principe nog steeds 11 voetballers die minder zijn dan de 11 van Ajax. Maar als je dat team ziet, er zit een idee achter, die doen het met z'n allen 110% inzet, rennen op elke bal, zetten hoog druk. Go Ahead Eagles ook, heeft gewoon na de 1-0, was er gewoon een fase waar je ze gewoon Ajax gewoon denk 10, 15 minuten op de eigen helft drukte. Ja, dat is bizar. En dan kun je zeggen, de spelers zijn niet goed genoeg. Ja, dat klopt. Maar kom op, goed genoeg om uit Go Ahead Eagles eronder uit te moeten voetballen. Ik bedoel, laten we wel wezen. Ik bedoel, de spelers zijn niet goed genoeg, maar zijn ook niet van het niveau tweede klasse amateurs. Hè? Let wel. En zeker niet in de as. Ik bedoel, het is wat Kevin zegt, de bereidheid. Ik irriteerde me mateloos in Berghuis. Echt al vanaf minuut 1. Er ging echt alles
fout. Geen goede wedstrijd.
Was absoluut geen goede wedstrijd. Ja, en dat middenveld. Kijk, Linsson, we hebben het er vaak over gehad. Hele leuke voetballer als hij in de ruimtes moet lopen. Maar aan de bal, geen Ajax-niveau. Gewoon nog niet. En ik weet ook niet of het komt, maar ik zie het niet.
Hij zit nu vooral ook in een mindere fase, toch? Ik wil niet per se.
Ja, zeker. Ja, maar dan moet je niet spelen. Ik bedoel, maar op een gegeven moment, ja, kijk, Tahirovic speelt. Die kan er ook niet veel van. Of Kevin Gleiken, maar heb je geen alternatief.
Nee, iedereen is geblesseerd. Tahirovic vind ik veel schokkender dan Linsson, om eerlijk te zijn. Ik vind,
ja, maar die moet spelen, want je hebt geen alternatief.
Ja, maar gewoon, mij maakt het inmiddels niet meer zoveel uit wat het alternatief is. Maar dat kan toch niet? Als je die Tahirovic aan het werk ziet, hoe kan je daar 8 miljoen voor hebben betaald?
Nee, ja, dat is niet best. Dat klopt.
Bij Linsson heb je eerder nog iets kunnen zien waar die dan wel goed in is. En waar die kennelijk andere spelers dan in uit laat blinken. Want het was bewegingloos eerder zonder hem. En ik ben het met Bart eens. Want aan de bal houdt het vooralsnog niet over. En het moet blijken waar dat naartoe gaat groeien. Maar uiteindelijk is het nog wel een jonge speler die idealiter in een team wat draait ingepast moet worden. Kijk, het zijn een beetje excuses, ik weet het. En niet goed is niet goed en goed is goed. Maar bij hem heb ik wel nog een slag om de arm. En bij Tahirovic ook een jonge speler. Maar daar zie ik wel veel te weinig. Want met zijn houten heupen en zijn inzicht. En hij scoort dan, maar Ach, en dan geeft, als, het aan, als je een kutscheidsrechter hebt, dan geeft hij weer een pingel weg ook. Want daar ging wel weer even over het heupie. En dan kun je zeggen, het is te licht.
Ik vond het, ik vond het een slechte scheids, hoor. Ik vond het een slechte scheids. Ik bedoel, ik denk dat je geluk hebt.
Nee,
ook wel beide kanten op. Want Robbie wordt ook weer afgefloten. Dat je denkt van moi. Maar inderdaad, uiteindelijk zullen de supporters van Go Ahead Eagles meer miepen. We hadden het even over Linson Tahirović. Wil je daar nou meer van zien? Kijk dan even dat item van Kevin en Thijs. Pijltjes en pionnetjes. Gaan jullie er dieper op in. De goede kanten, maar ook de mindere kanten van de heren. Bijvoorbeeld een Tahirović die eigenlijk altijd alleen met zijn hoofd op de bal gericht is. En hoe Linson kansen creëert voor anderen. Waar ik me ook kostelijk aan stoor, is als je dan zo'n wedstrijd eigenlijk met heel veel geluk wint door uitblinker Ramai, dat moet wel even benoemd worden, dat dan het frame ontstaat dat Ajax een wedstrijd wint op vechtlust. Nou. Omdat er wordt niet gevoetbald of niet goed gevoetbald, maar je wint uiteindelijk wel. Dan framen ze het als vechtlust. Maar dat was het toch helemaal niet.
Het was helemaal niet.
De lange tengels van Ramai. En geluk.
Dit had niks met vechtlust te maken. En ik moet wel zeggen, ik heb een paar aanvallen gezien. We zijn op één hand te tellen waarbij ik dacht, nou, dat ziet er lekker uit. Ik vond die 3-2 best een prima aanval overigens.
Eens.
Was goed uitgevoetbald. Alleen, het is allemaal zo fragiel. Ik noem het ook een beetje een bipolaire wedstrijd. In het ene moment zie je een samenspel wat over een aantal schijven gaat. En dan komt dan een doelpunt en denk je, zo, nou, dat hebben we lang niet gezien. En dan het volgende kwartier is het één grote gatenkaas. Dus je weet gewoon niet wat je moet verwachten. Maar zeker even terug te komen wat jij zei, vechtlust. Allemaal hoela. Ik bedoel, dat hele elftal heeft dat niet in zich. En het is ook triest om te zien ergens. Want ik denk wel, hè, zeker ook zo'n Tahirović, Linson, jonge spelers. Die hebben echt iemand in dat elftal nodig. Misschien wel meerdere spelers in dat elftal nodig. Die de boel op sleeptouw nemen en die de lat gaan herleggen. Komen zo denk ik ook nog wel even op. Maar dat mis je nu gewoon.
Ja, Pasveer sprak zich uit in een interview met de Parool. Deed daar een aantal uitspraken over de mentaliteit van Ajax. Bijvoorbeeld een gebrek aan visie en leiderschap zijn de belangrijkste reden voor de neergang. Bij alle clubs waar ik eerder zat was duidelijk wie op bestuurlijk en technisch vlak de baas was. Bij Ajax was dat na het vertrek van Mark Overmars en Edwin van der Sar heel lang onduidelijk. Dat brengt onrust. Nou, dat wisten we al wel een beetje. Ja. Maar hij had het ook over dat het bijvoorbeeld heel rustig was in de gym. Hè? 2 jaar geleden was het ook na de training altijd druk in de gym. Spelers als Tadic, Klaassen, Martinez, Blind, Anthony, Haller wilden altijd beter en sterker worden. Ook in hun vrije tijd. Nu is het na de training rustiger in de gym. Wat zegt dat?
Ja, dat zegt veel. En hij heeft groot gelijk. En het is ook waar. Want dit soort verhalen, dat was natuurlijk helemaal niet heel raar.
Niet out of the blue.
Nee, helemaal niet. Ik vind wel, en het zei John van het Schip, terecht bij Ziggo. Wat heb je er zelf aan gedaan? Kijk, als dat team, als je ziet dat het team zo beperkt is in leiderschap en voorbeeldfiguren. En je hebt zelf zo'n uitgesproken mening. En ik denk dat dat pas weer echt wel een leider kan zijn in zo'n elftal, ondanks dat hij maar een reservekeeper is. Dan denk ik van ja, trek die gasten dan mee naar de gym. Ga het voorbeeld laten zien. Neem ze mee, doe er zelf wat aan. Dan heeft dit
kan je dat als derde keeper?
Ja, tuurlijk kan dat. Hoezo zou dat niet kunnen? Ik bedoel, dat moet toch gewoon kunnen? Klaas-Jan Huntelaar.
Ik kan me goed voorstellen dat je denkt, laat derde keepertje maar lopen.
Nee, maar derde, Klaas-Jan Huntelaar was reservespits. Hè, of derde spits het laatste jaar. Die ging ook naar de training.
Gewoon toch. Gewoon om tegengas te geven.
Maar ja, Lars dan niks doen?
Nee, ja.
Dan moet je ze een interview niet geven. Dan moet je je mail houden, vind ik.
Nee, maar dan moet Ajax had moeten zorgen. En dat zei Van het Schip een aantal keer heel goed bij Rondo. Kijk, je kan hieraan trekken wat je wil. En volgens mij kan er heel veel beter. Ook met deze selectie. Ook zeker onder deze trainer. Alleen, ja, ook wij concluderen, die selectiesamenstelling is niet juist.
Klopt niet. Nee, die klopt niet.
Dat zorgt er ook voor dat een derde keeper de kar moet trekken. Hè, een Pasveer. Wij zeggen trek hun dan mee naar de gym. Ik weet niet of dat gaat. Maar ja, er zijn ook geen ervaren spelers in dat eerste elftal. Maar Bergwijn, ja, die werkt thuis, zegt hij. Dus ja, die gaat het niet doen.
Nou, en dat zou voor mij dan een reden zijn om hem de aanvoerdersband af te nemen. Want je bent toch een
voor
aanvoerder.
Voor,
kijk, je Tadić was dag en nacht op die club. Nou zeg ik niet dat je dag en nacht op die club hoeft te zijn om het verschil te maken. Maar je kunt in ieder geval wel mensen aansporen. Je bent een voorbeeld. Als je dan thuis gaat trainen. Ja, wat zegt dat dan? Want al die jonge gasten gaan echt niet dan om naar Bergwijn thuis te denken van laten we ze alle de sportschool in gaan. Dus ik vind spelers als Bergwijn, Berghuis, Pasveer, wat oudere spelers, geef het goede voorbeeld. Maar blijkbaar lukt dat dus ook niet.
Nee. Maar dat is ook, hè, je hebt ook gewoon karakter mensen die die geen leiderfiguren zijn. Je kan ook 31 zijn en niet leiding aan zo'n groep kunnen geven. Nee. Dat is helemaal niet erg. Alleen daar, ja, daar had de technische leiding van Ajax voor moeten zorgen. Die hadden moeten weten dat een Steven Berghuis geen aanvoerder wil zijn en zich vooral op zichzelf wil concentreren. Nee.
Helemaal mee eens, Lars. Ik vind trouwens ook, we kijken heel vaak naar leeftijd. Hè? Leiderschap heeft niet altijd iets te maken met leeftijd. Je kunt ook kijken naar een Kenneth Taylor bijvoorbeeld, of een Brobby. Ik bedoel, Brobby heeft zichzelf keihard gewerkt. Er zijn ook andere jongens die op kunnen staan en het voorbeeld kunnen laten zien.
Zeker.
Al is het maar voor de bühne in eerste instantie. Ja. Want nu heb je makkelijke stok om mee te slaan om te zeggen, ja, die jongens die doen er niks voor. Ik hoorde gisteren de term topsportmentaliteit. Nou, daar heb je weer zo'n containerbegrip. Maar ja, daar is wel iets van te zeggen. Nou,
ik vind dat we Hendricks moeten terughalen om dat te regelen.
Nou ja, goed, dat hoeft natuurlijk niet. Maar die Henderson bijvoorbeeld, die zal wel een eerste stap kunnen zetten in dat proces. Want ik denk wel als Henderson op het veld stapt, dat die jongens allemaal met open mond staan te kijken.
Hoe kijk jij hiernaar, Kev?
Nou, weet je, in de eerste plaats moet het natuurlijk heel vaak wel uit de jongens zelf komen. Je moet een beetje intrinsieke motivatie hebben. Alleen als Ajax dan ziet wat ze op de mat brengen, dan zou ik misschien als trainer of mensen die die verstand hebben van fitheid zeggen van, nou, weet je wat we doen? We lassen nu gewoon wekelijks 4 keer extra training in. En dat kan dan een krachttrainingssessie zijn. Want hoe je het ook went of keert, ze brengen het niet. Of dat dan fitheid is of niet, ja. Zeg het maar. Alleen, ze worden vorstelijk betaald. Dus volgens mij kunnen ze ook extra trainen. Weet je, het is niet dat ze een 40-urige werkweek hebben.
Maar ik had na de wedstrijd tegen Hercules de absolute blamage. Volgens mij twitterde ik dat ook. Dat ik het idee had dat het door alle geledingen van de club mis zat. He, dat het voelt alsof er rot in het hout zit. En dat heb ik nog steeds zo. Als die trainers vooruit willen, maar de spelers willen niet, dan werkt het niet. Uiteindelijk moeten alle neuzen dezelfde kant op staan. En volgens mij is het op dit moment gewoon, iedereen spreekt elkaar tegen. Iedereen wil niet met elkaar. Iedereen kijkt naar elkaar. Bergwijn wijst naar Pasveer. Pasveer wijst naar Bergwijn. Het is zo verschrikkelijk moeilijk. En dat hebben we ook al. Het belang van Alex Kroes en een absolute leider, zeg maar, op dit stuurloze schip nu is zo groot, toch? En dan kan je wel, hè? Ja, ik snap heus wel dat Kelvin de Lang nu er alles aan doet op technisch vlak. En dat kan een hele goede technische man zijn. Maar ja, uiteindelijk moet die hele club weer koers krijgen.
Ja, tuurlijk.
En niet één departement.
Nee, absoluut. En wat je zegt net heel goed, hè, de technische staf ook. Ik vind John van der Schip een gentleman. Ik vond hem echt bij Rondo
ambassadeur van de club.
Echt prima. En als hij bij Ajax blijft, prima. Maar als je kijkt naar die bank en je kijkt naar die trainers, daar zit ook allemaal een beetje van hetzelfde. Daar zit zo'n Maduro, is niet echt een iemand dat ik denk van, die gaat een keer met stemverving in zo'n kleedkamer aan de gang. Het is allemaal vrij.
Nou ja, jij noemt Maduro, maar dan zie ik Valkenies en Bacatti
zitten. Ja, precies hetzelfde verhaal. Precies hetzelfde verhaal.
Tranen krijgen.
Nee, maar precies hetzelfde verhaal. Kijk, daarom vind ik Kevin zei het volgens mij vorige week, zo'n Frank de Boer als hoofdtrainer moet ik er absoluut niet aan denken.
Hij zat hopen te solliciteren, boys.
Ja, nou, dat heb ik gezien. Maar als assistent zou ik het naast een Dave Vos of wie dan ook, zou ik het een prima optie vinden. Want dat is wel iemand die, zeg maar, die motivator, iemand die als veldtrainer, Fernand Anita zei het mooi in onze kerstshow, de beste veldtrainer die ik gehad heb. Nou,
en ook wel eens hebben op Twitter of X tegenwoordig, Kev, zag ik gisteren. Ja, jij was een beetje in de weer van oké, hoe zou dat dan uit moeten zien? Als je een type Dave Vos als hoofdtrainer hebt, wat voor assistent moet je daar dan naast hebben? Toen ging de naam van Ten Kate kwam daaronder. Die heb ik dan een keer langs gehad bij de podcast Building Bridges van Johnny Zuiverloon en Edson Braafheid. Mm-hmm. En daarin vertelde hij verhalen dat Frank Rijkaard zat er echt bovenop, was altijd bezig met tactieken. En Henk Ten Kate was de veldtrainer. Die ging dan wel eens individueel aan de slag met bijvoorbeeld Ronaldinho in een leeg kamp. Nou, maar die kneep ook een oogje dicht als Deco met een hoer lag te naaien in het hotel boven, weet je wel. En wij hebben Dave Vos gehad in de kerstshow. Nou, volgens mij alle luisteraars/kijkers waren enthousiast over hem. Maar volgens mij kan hij zo'n assistent die gewoon af en toe een oogje dicht knijpt en gewoon, weet je wel, een beetje voor sfeer zorgt en veel vakkennis heeft.
Ja,
heel
sterker
goed
nog. Sterker nog, die moet je hebben, want dat heeft hij niet zelf.
Nou, het is natuurlijk een combinatie inderdaad met, ik vind dat Dave Vos inderdaad een hele moderne trainer is. Ja. Hè? Want ik denk dat Frank de Boer niet meer van deze tijd is. Misschien tactisch gezien niet, maar ook qua hoe je kijkt tegen het spelletje aan.
Ja.
Maar inderdaad, hij is wel iemand die gasten bij de strot kan pakken. Die qua veldtraining goed is. Die weet hoe de hazen lopen bij Ajax. Dat is een onderschat iets. Denk aan media, denk aan legendes, denk aan supporters. En wat voor talent er aankomt. Ja. Ik denk dat dat best wel belangrijk is. Je kan nu wel weer een trainer van buitenaf halen. En dan hopen dat het goed komt. Maar die moet ook nog een half jaar aanpassen waarschijnlijk. Of je moet echt een kanjer in huis halen. Maar ja, goed, die combinatie, even, laat ik het nog even benadrukken. Dus Dave Vos als de vakidioot, een hele moderne trainer. In combinatie met de autoritaire uitstraling van Frank de Boer. Ja. Plus het draagvlak dat die, weet ik het, 122 interlands heeft.
Mm-hmm. Ja. Vier keer met Ajax.
Ja, die combinatie zie ik zitten. En het, ja, precies. Nou, die combinatie zie ik zitten en als iemand anders een betere combinatie weet, ook welkom. Maar,
nou, en mag ik dan even, want ik hoor de luisteraar denken, sommige luisteraars, waarom niet andersom? Frank de Boer, hoofdtrainer, Dave Vos, assistenttrainer. Nee. Waarom werkt dat niet? En andersom dan misschien
omdat
wel?
Ik heb liever nu deze fase van Ajax, wat Kevin zegt, een moderne trainer met moderne ideeën. Ik vraag me ook sterk af of Frank de Boer dat nog is. En ik denk ook dat gewoon minder goed past. Ik bedoel, dan krijg je een hele dominante hoofdtrainer met twee hele zachte assistenten, om het zo maar te noemen. Maduro en Dave Vos zijn, denk ik, karakterlogisch lijken die best wel wat op elkaar, denk ik. Ik heb liever dan Dave Vos als een soort denker op die hoofdpositie, met Frank de Boer als veldtrainer en een soort mentale, laat ik het zo zeggen, wat bij de strot pakken, wat Kevin net zegt. Dat lijkt me een goede combinatie. En ja, dan krijg je het beste van die hoofdtrainer, namelijk het vernieuwende, plus zeg maar het aanjagende van de assistent. Ja. Nou, dat lijkt me prima.
En dan nogmaals vanuit de luisteraar gedacht, de kritische luisteraar. Die Dave Vos heeft jullie in anderhalf uur Pantelietje podcast volledig ingepakt.
Nou, mij niet. Hij heeft goed verhaal gehouden hoor. Zeker. En hij vertelt heel goed. En ik vind het echt wel een talentvolle trainer. Ik vraag me ook af, hè. Kevin is er iets zekerder van dan ik. Ik zou zeker ook niet mogen sluiten voor buitenlandse opties. Kijk, Dave Vos met Frank de Boer is een optie. Ik vind Dave Vos met Maduro en Bakati geen optie. Heel eerlijk.
Ik ook niet.
Het is in die combinatie een optie. Dus ik zou dat.
Kijk, van hetzelfde ook.
Ja, is weer ook weer te veel van hetzelfde. Dan zou je eventueel nog eerder Dave Vos met Bogarde en Maduro. Nou, dat zou er nog beter passen.
Inderdaad. En ik zou het bijvoorbeeld als derde assistent John van Schip helemaal niet zo gek vinden. Omdat dat iemand is die goed in de relatie zit. En misschien meer de arm over de schouder, om de schouder idee. Hè?
Dus die gaat denk ik toch iets anders
cliché
doen.
Allemaal. Maar die combinatie zie ik eerder zitten. Zeg.
Maar iets anders doen. Hij blijft wel bij Ajax betrokken toch, Bart?
Ja, maar hij gaat meer, dat legde hij ook uit bij Rondo, meer technisch management ondersteuning bieden aan verschillende mensen, aan Kel van der Lang, et cetera. Een beetje als een vliegende keep.
Het een of het ander niet uitsluiten. Ik bedoel, Bergkamp heeft in het verleden ook een zelfbenoemde balansbewakende rol gehad en dan plaats op de bank, zeg maar. Dus.
Ja. Ik heb naar dat Rondo zitten kijken gisteren. Nu ben ik nogal wel eens kritisch op dat programma, maar gisteren zit ik dan ook te kijken. Zouden die gasten het nou gezellig hebben met elkaar?
Denk je nou, ik zet hem niet meer aan, eerlijk gezegd.
Nee, heb je niet gekeken gisteren?
Nee. Ik vind het heel moeilijk om naar Van Basten te kijken heden te dagen.
Ja.
Want die is vooral aan het schreeuwen en hij komt. Ja, en ik zag een column erover op Ajax Live van Floris Roos. Mm-hmm. En die vond ik erg sterk, want oplossingen aandragen, daar is hij niet van. Maar het is vooral het afzeiken. En we weten allemaal dat het kut is op het moment. Maar hij gaat door van het schip heen. Notabene een vriend van hem volgens mij. Of in ieder geval...
Ja, voormalig vriend denk ik. Als ik dat gisteren zo zag.
Ja, ik zeg dat ik het niet gezien heb. Maar ik heb de tussenstukjes uiteraard wel gezien. Maar ik heb er niet zoveel zin meer in, eerlijk gezegd.
Heb ook laten verleiden om weer te kijken. En me weer volop te ergeren. Ja. Dus dat was zo. En
moet eerlijk... Eerlijk zeggen, vorige jaar was ik zeer kritisch. Waren zij niet kritisch op Edwin van der Sar. Er zijn weinig mogelijkheden om mensen van Ajax te spreken. Dan heb ik zoiets van, heb je de kans? Pak iemand dan ook kritisch aan. Ik vond gisteren zeker bij Vlagen best wel dat er redelijke vragen werden gesteld. Dat John van het Schip echt wel een ambassadeur van dit Ajax was. Eigenlijk bij best wel veel momenten kwam hij er goed uit. Alleen je zag gewoon aan Marco van Basten dat hij niet geïnformeerd was. En dat is hij natuurlijk niet alleen op dit vlak, maar op ook heel veel andere vlakken. Dus de anekdotes van vroeger zijn mooi. Maar ja, dan houdt het ook wel snel op.
Maar het is ook het schreeuwerige steeds, weet je wel. En het met stemverheffen en dan zo extreem. Maar ook gewoon niet genuanceerd. Dan begint hij over wel 80 keer over... is die Henderson wel een leider? Weet je wel? Dan worden er interviews opgenoemd van een Wijnaldum. En weet ik, allemaal teamgenoten. Ja, is dat dan een leider? Ja. Weet je wel? Dat soort geschreeuw.
Nu vind ik wel, als hij nou een hele goede analist was geweest... Dan kan dat. Maar goed, hij zei ook wel een paar dingen waarvan ik dacht van... Nou ja, misschien snijdt dat wel hout. Want hij geeft de schuld niet helemaal aan de spelers. Deze jongens hebben 18e gestaan en spelen dramatisch voetbal. In onze tijd was het altijd top 3 of 4. Het is niet de schuld van de jongens. Het ligt allemaal bij het bestuur. Die jongens zijn slachtoffer. En daarbij heb ik af en toe wel zoiets van... Ja, je hebt deze groep bij elkaar gebracht. Die zitten allemaal naar elkaar te kijken. En die denken van ja, hier kan ik ook niet aarden. Hier kan ik ook niet renderen. Ze zijn natuurlijk op een bepaalde manier allemaal slachtoffer van het beleid. Toch?
Ja, tuurlijk. Maar dat maakt het ook zo raar waarom die kritiek heeft. Een jaar geleden kreeg Edwin van der Sar, of volgens mij is nog minder dan een jaar geleden zelfs, een 7 in die uitzending van het duo Gullit en Van Basten.
Ja.
Nu zeggen ze het beleid klopte niet, daar zijn de spelers slachtoffer dan. Wie was er verantwoordelijk voor dat beleid?
Ja.
Die man die ze een 7 hebben gegeven. Dus het zegt maar wat, het roept maar wat. Het is allemaal...
Ja, ik moet wel eerlijk zeggen, jongens. Ik heb daar ook wel eens moeite mee, hoor. We maken nu elke week deze podcast. En de ene week denk ik van... Ja, weet je, John van Schip kan hier echt veel meer uithalen. Daar ga ik eens kritisch op zijn. De andere keer denk ik... Ja, die Tahirovic raakt geen bal. Dan denk ik weer van... Nou ja, we moeten even kritisch zijn op het technische beleid. Maar ja, uiteindelijk... Ja... Valt het allemaal wel onder een... Ja, en tuurlijk. En ik vind dat je overal elke week kritiek op mag hebben. Maar, als ik afgelopen zondag Ajax zie spelen. Ja. Als ik Ajax de afgelopen zondag zie spelen... dan denk ik niet dat dit Ajax nog derde kan worden, om eerlijk te zijn. Maar ja, dan uiteindelijk is een algemeen directeur... is daarvoor verantwoordelijk, toch?
Ja, het is ook zo. Maar het punt is ook dat mensen willen heel graag een dader aanwijzen. Daar ligt de schuld. Dat is de reden dat alles fout gaat.
Ja.
Ik denk dat bij Ajax vooral het geval is... dat dit een enorme sneeuwbal is... die 1,5-2 jaar geleden is ingezet... waar fout op fout op fout is gemaakt... beginnend bovenin... en dat nu uitstraalt op waar we nu zijn. Dus Van het Schip kan er iets meer uithalen. Ja, die spelers zijn niet zo slecht... en hadden veel beter moeten zijn. Ja, die selectie is heel slecht samengesteld. Ja, we hebben al een jaar lang geen algemeen directeur. Ja, we hebben een TD gehad 3 maanden en daarvoor 1,5 jaar niet. Allemaal redenen die bij elkaar veroorzaken waar we nu zijn. Ja. Dus ja, ik hoop maar. En ik denk ook, als het bovenin straks allemaal op orde is en de juiste mensen er zitten, dat we dan weer vooruit kunnen kijken.
Nou, en ik denk eigenlijk dat er maar 1 oplossing is. En dat is een radioring. Toch? Dan gaat het weer goed komen.
Nou lijkt je net Gerard Joling, die elke keer zijn eigen platen gaat promoten.
Nee joh, Dries Roefing. Maar laten we even naar Henderson gaan. Misschien het eerste stapje richting de oplossing. Want ja, ik ben het spoorbijster. Ik denk eigenlijk al vanaf het moment dat Kevin mij voor het eerst appte, het kan wel eens Jordan Henderson worden, denk ik dat hij komt. Maar komt hij ook daadwerkelijk?
Nou, de kans is groot dat hij komt, ja. Het is alleen wachten. Ik hoorde vandaag dat de Ajax in de wachtstand staat. Want ja, ze moeten, en volgens mij is dat ook al een beetje uitgelekt inmiddels, maar dat, dat het tussen de club en Henderson zit en dat daar zeg maar knopen doorgehakt moeten worden. Het gaat om afkopen contract en hoeveel wil Ajax daaraan mee betalen. Dat stukje, daar loopt het nu. En volgens mij is het tussen Ajax en de speler in akkoord. En wil Ajax, maar is het wachten op de club. En dat kost tijd. En hoe lang dat nog duurt, ja, dat kan morgen zijn. Dat kan misschien als deze podcast uitkomt al klaar zijn. Kan ook nog tot het weekend duren. Ik weet wel dat Ajax inmiddels wel ook al een lijstje achter de rug heeft met alternatieven, mocht dit niet doorgaan. Maar ja, we gaan het meemaken. Ik
Jij
heb
zegt,
nog steeds goede hopen.
Sprake van beleid. Er zijn alweer dingen achter de hand, inderdaad. Hey, Kev, vorige week was de titel van onze podcast van Jordan Henderson is alles wat Ajax nodig heeft. Nu heb ik veel zitten kijken, luisteren, lezen. Er zijn mensen kritisch op, er zijn mensen voorstander van. Gaat Henderson ervoor zorgen dat Ajax nog derde of vierde wordt? denk jij?
Ja, dat geloof ik niet. En ik heb daar toevallig ook iets over getweet. En ik zeg ook, ik verwacht niet dat we zomaar weer derde gaan worden of wat dan ook. Maar kijk, ik hoop dat hij, als hij op het middenveld gaat spelen, dat hij in de opbouw weet dat hij de bal wil hebben, dat hij duelkracht toevoegt, dat hij weet wanneer hij moet doordekken, dat hij coacht, dat hij ook coacht wanneer anderen moeten doordekken, dat hij spelers verrot geldt als ze half gas teruglopen. En dat hij gasten meeneemt naar het krachthonk. En of daar in ieder geval in motiveert. En ik heb wel ook in de coachingen zijn er wel wat beelden gelekt, zeg maar, waarin je ziet dat hij daar wel aanwezig is. En je bent niet voor niks zo lang aanvoerder bij Liverpool. En ja, dat is wat we verwachten. Ik verwacht niet wonderen, maar ik verwacht wel dat het beter wordt. En dat die anderen misschien ook beter maakt. En ja, goed, het moet eerst maar even gebeuren. Want jij zegt, ja, hij staat in de wachtstand, Bart. En dat geloof ik, dat hoor ik ook natuurlijk. Maar ik denk wel, ja, één ding is wat die Arabieren niet nodig hebben, dat is geld. Nee. Dat is het dan om eer.
Het gaat om eer.
Nou ja, en zij zijn een project begonnen een half jaar terug. En daar zijn er miljarden tegenaan gepompt om spelers die kant op te trekken. En dan zal het hun niet zo lekker uitkomen dat er na een halfjaartje eentje zegt van, hey, maar hier heb ik even niet zoveel trek meer in.
Maar ze zijn ook niet gebaat bij een speler die heimwee heeft en die zij dan niet laten gaan. Want dan, ja.
Is dat bij Benzema ook niet een beetje het geval?
Nou ja, ze zijn ook spelers die daar heel lekker aarden, hè? Die het heel fijn vinden daar. En ik bedoel, iedereen heeft zijn eigen normen en waarden en zijn eigen dingen. En ik kan me best voorstellen dat sommige spelers daar lekker gedijen. Maar ik denk wel, als iemand ongelukkig is en jij werkt daar mee om hem gewoon weer te laten gaan, dat je eerder weer een nieuwe topspeler aantrekt dan dat je het niet doet. Ik schrok wel.
Volgens mij zijn ze ook naar een alternatief aan het kijken. Een vervanger van hem. Dat ook nog een reden is dat ze nog even wachten. Maar ik kan me niet voorstellen dat dat niet de komende dagen of morgen of overmorgen, dat het toch rondkomt. Ze zijn nu ruim een week met elkaar in gesprek. Ja. Alle partijen willen. Maar ik kan het bijna niet uitspreken. Maar de club uit Saudi-Arabië, die moet nog even meewerken.
Etifak.
Ja. Jo. Nou, wat de Peresjes van deze wereld er ook van vinden. Ik zou het een stunt van je welste vinden als dat lukt. En
ja, zeker. Nou ja,
veranderen met ik vind het wel naam Peres in Kalvinski.
Peres is niet zo gek, hè. Peres zegt van, hij gaat niet opeens alles oplossen.
Nee, tuurlijk niet.
Van
niet.
De Vaart vond ik gekker. Maar goed, daar zit
daar kunnen we een podcast over vullen. Maar dat is het mooie, hè. Eerst, dat is altijd ook zo'n flex die je ziet, hè. Mensen die als eerste roepen, hebben we eerder gehoord, ETO, gaat niet gebeuren. Ajax denkt dat ze anders kunnen halen. Dan blijkt het waar te zijn. Dan gaan die mensen zeggen, oh, die voegt helemaal niks toe. En dat is niks. Jongen, dat is allemaal jaloers gelul, zou ik zeggen. Deze Henderson, als die erbij komt, wat Kevin zegt, in de coaching, in de uitstraling, in de mentaliteit, 100% dat hij meerwaarde gaat zijn.
Het gevoel,
en hij gaat
ons.
Maar hij is geen Haarlemmer olie. Hij gaat je niet, zeg maar, derde worden, Feyenoord uitdagen. Absoluut niet. Begrijp me niet verkeerd. Maar ik denk dat dit wel een goede starters voor deze jonge groep. Wil je daar nog iets uithalen, dan heb je zo'n gas nodig.
Mooie woorden ook, 100%. Hè, van bijvoorbeeld voormalig jeugdspeler Kijana Hoever.
Zeker.
Die zei, als het lukt, haalt Ajax een echte leider in alles op en naast het veld. Een goede middenvelder. Wie ze op het moment een wilskracht echt boven kwamen als het slecht ging. En ja, dat zei Pepijn Leinders, die assistent van Klopp, natuurlijk ook. Hij zei van, ja, elke keer als ik wil gaan schreeuwen in een kleedkamer, was Henderson me eigenlijk een seconde voor. En ook als je nu kijkt naar de trainer die wij hebben in John van Schip, volgens mij is dit wel een type dat hij heel erg goed kan gebruiken.
Dat denk ik zeker, ja.
Ja.
Ja, dat denk ik zeker.
Wij zijn nog steeds positief. En ik ben wel benieuwd wat hij binnen Ajax gaat brengen. Dus misschien niet de oplossing, maar wel een eerste aanzet tot een oplossing.
Ja, maar wat is de oplossing voor wat? Dat moet je jezelf even afvragen. Precies. Niet de oplossing voor halve finale Champions League halen. Maar wel de oplossing voor beter voetballen. Mensen meer besef laten bijbrengen. De bereidheid te laten tonen. De topsportmentaliteit omhoog te brengen. Dat is de oplossing wel met hem. Maar we moeten niet verwachten dat hij morgen komt.
Nou ja, dan verwachten wij van wel. Toch? Gewoon, hij moet het ook nog maar uitwijzen.
Nee, sorry. Ik bedoel niet zo van, ik verwacht, hè,
Ik snap heel erg wat je bedoelt. Zeker.
Verwacht ik niet dat we daar met stip derde gaan worden. Nee. Dat hoeft niet per se te betekenen.
Hey, we gaan naar ons favoriete onderdeel van de podcast. De Ajax Alfabet Automaat.
Nou, we trekken maar weer eens aan het hendeltje van de automaat. De letter F.
Ja, deze week de letter F, mannen. Kev, bij jou te beginnen. Wie heb jij uitgesproken?
Ik had er Victor Gerritsen Fischer. Wel bekend, denk ik.
Fischer moet, Fischer doet.
Ja, en dat gaat dus al over 12 jaar geleden dat hij deze kant op kwam, meen ik. Hè?
Ja.
Van overgekomen van Midtjylland. In de eerste instantie Aarhus, de jeugd doorgebracht. Maar in die hele goede Next Gen serie, waar hij, ik geloof, een stuk of 7 goals maakte. Hè? Dus 6-0 tegen Liverpool, 3-0 tegen Barcelona. En uiteindelijk finale gehaald tegen Inter, een beetje ongelukkig eraf. In een toplichting met Veldman, Denswil, Lijon. Volgens mij was Poylissen daarbij, weet ik niet. Dijks, Klaassen, Wasim Boei, Sporksleden. Maar ook Jody Lukoki was erbij, dacht ik.
Ja.
Maar hij als linksbuiten voornamelijk. En ik weet nog wel, toen hij debuteerde, ging het allemaal vrij rap met hem. En een halfjaartje sprak hij Nederlands. Hij scoorde tegen PSV, hij scoorde 2 keer tegen Feyenoord. En alles in de hoogste verstelling. Alleen maar acties maken. In die zin deed hij me een beetje, of doet hij me nu een beetje denken. Laat ik het zo zeggen. Doet Gods me af en toe een beetje aan hem denken. Misschien is Gods wat iets verfijnder en was Fischer iets wilder. Maar was hij wel, ja, misschien doeltreffender.
Fischer was ook guitig, hè? Buiten het veld om. Ik vond het echt een leuk ventje. Ja, volgens mij waren er heel veel meisjes verliefd op hem. Maar ik ook. Het was echt mijn favoriete speler op dat moment. En ja. Het is wel jammer hoe dat uiteindelijk met hem is afgelopen. Volgens mij is hij inmiddels zelfs gestopt. Hij heeft nog bij Kopenhagen, Antwerp, AIK in Zweden gevoetbald.
Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat de blessure die hij bij Ajax heeft opgelopen enorm negatief effect heeft gehad op zijn carrière. Natuurlijk. Want eigenlijk tot aan dat moment was het eigenlijk heel goed. En ja, het was een publiekslieveling, fantastische speler. Echt een typische Ajax-iet. Ja, jammer dat het uiteindelijk niks geworden is.
En hij had... hij had volgens mij ook veel meer dingen die hij lief had dan alleen voetballen. Ja, hij houdt volgens mij van kunst en cultuur en dat soort dingen. Hij heeft volgens mij een heel mooi artikel in, ik denk, meen de Volkskrant of de NRC of zo gestaan. We zullen het even in de beschrijving zetten. Maar het was een mooi figuur, een mooie gozer. En een vette speler.
Inmiddels gestopt, hè? Zei je dat al?
Ja, ja, ik zei dat.
79 wedstrijden voor Ajax gespeeld, 24 goals. Ja.
Toch wel veel.
Ja.
Hij doet me ook altijd denken, als ik aan hem denk, denk ik aan dat moment dat sneeuw door het dak kwam in de arena. Dat je echt dacht van, oh shit, here we go. Hè? Ik dacht echt, de hele boel stort zo in. Dat viel wel mee. Het dak kon een klein beetje sneeuw gewoon niet hebben. Oké, hey, Bart, wie heb jij?
Nou ja, ik dacht dat Kevin Paul Fischer ging doen. Maar het was Victor Fischer. Nee, we hebben ook nog een Paul Fischer. Een Hongaarse international uit 88. Nou, die heb ik niet. Ja, ik heb wel een verrassende naam. Ook omdat de F'jes niet heel veel spelers heeft voortgebracht. Juan Familia Castillo. Een oud jeugdspeler die Ajax 1 nooit gehaald heeft overigens. Nee. Het was in de tijd dat ik het jeugdvoetbal nog wat meer volgde dan ik heden ten dagen doe. Was een groot talent. Linksback. En ging eigenlijk op 17-jarige leeftijd, meen ik, naar Chelsea toe. Ja. Om daar een meerjarig contract te tekenen. Ja. Nou ja, laat dit een goed voorbeeld zijn voor de hedendaagse jeugdspelers. Dat een contract bij een Engelse topclub. En dat doe ik ook met een knipoog naar Missouri. Dat niet per se het geluk in het voetbal gaat brengen. Misschien dat je wel wat centen eraan overhoudt. Maar deze Juan Familia Castillo heeft een omweg gemaakt naar, ik geloof, AZ, ADO, Birmingham en ook nog...
We hebben hem nog gehuurd ook.
Dat was wel een heel eind. En ik heb gependeld tussen alle Chelsea-elftallen. En nu zonder club.
De grootste treurnis aan dit verhaal, want uiteindelijk is het ook gewoon triest. Hè? Triest voor zo'n jongen, triest voor de familie door me heen. Alles, maar afgelopen Youth League stond ik te kijken bij Chelsea tegen Noordjylland op het tweede veld. En daar stond hij vlak naast mij ook naar die wedstrijdjes te kijken. Gewoon als een willekeurige toeschouwer. En... kijk, uiteindelijk zijn er ook succesverhalen van jongens die naar buitenland vertrekken. Er zijn veel meer verhalen die je niet goed uitpakken. En ik ben altijd van mening, blijf lekker bij Ajax voetballen, want dat is de mooiste club die er is. Maar hij specifiek is wel een treurig
verhaal. Ook omdat hij echt wel goed te boek stond in de jeugd. Zeker, het was denk ik wel een speler als hij gebleven was bij Ajax. Ja, je kunt het nooit zekerheid zeggen, maar dat hij zeg maar zijn buurt zou maken voor Ajax, dat lag wel in de lijn de verwachting toen.
Ja. Hey, bij die F hebben er nu nog 2 rondlopen. Forbes, Fitz Jim, Fleming, die het natuurlijk goed doet. En Faberski, die in de jeugd nog daaraan komt. Hoe doet hij het dit jaar eigenlijk in de jeugd, Kev? Faberski?
Nou, ik heb niet meer alle tijd om op de zaterdag alles te bekijken. Maar ik heb me vorig jaar wel een aantal keer gekeken. Voornamelijk vanaf rechts spelend. En ja, laat ik het zo zeggen, aan zijn techniek ligt het niet. Het is wel echt een fijne speler. Ja. Maar ja, of dat genoeg vrij is uiteindelijk. Ook, ja, hele mooie, fijne speler. Maar ja, er moet altijd wat bij komen nog. Hè. Zeker tegenwoordig moeten spelers ook kunnen lopen als een malle.
Zeker. Hey, zondag speelt Ajax weer thuis dan tegen RKC Waalwijk. Ajax verloor slechts één keer thuis van RKC. Destijds zat Martin Jol op de bank bij de ploeg uit Waalwijk. De laatste 5 edities 4 zegens met 3 doelpunten voor en 1 keer 0-0 in 2013. Mats Zeuntjes keerde terug bij RKC, maakte vorig jaar nog de openingstreffer, de 0-1 voor RKC. Verwachten jullie een moeilijke wedstrijd, een makkelijke wedstrijd? Zeg maar.
Nou, najaarsfluit, dus dan weet je het maar nooit, hè? Dan moet de koppen een beetje van de rond Kramer zijn veel mag. Dat hij wil fluiten.
Ja.
Nou ja, zeker.
Kramer mag en veel, Bobby mag niks. Nee.
Nee, dus nou ja, ik hou niet van janken over scheidsrechters, maar ik vind hem wel zo'n extreem geval.
Ja, die kan van het afgelopen weekend zitten kijken.
Die van Boekel was niet veel beter. Nou ja, goed, die hadden we in ieder geval niet. Nou, vind ik toch anders, als ik het dan zo mag zeggen. Ik vind Najaars echt een narcist. Maar goed, we moeten zelf kijken, dat weet ik. Dus je moet drie keer extra scoren waarschijnlijk.
Ja. Ik verwacht eigenlijk wel gewoon een lastig potje. En een beetje zoals tegen Volendam Heerenveen, die eerste wedstrijden van John van Schip. Ik heb dus niet echt het idee dat we heel veel vooruit zijn gegaan. Jullie?
Nee, maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken. Kijk, ze spelen natuurlijk met Kramer in de spits. Dat is niet iemand die de ruimtes achter de verdediging gaat belopen. Dus ja...
Maar zij voetballen tot de 16 eigenlijk wel vrij makkelijk, hoor.
En dat gewoon, is waar.
Ik bedoel, zij staan met Kramer in de spits, maar daaromheen hebben ze best wel veel bewegelijke, leuke spelers. Best wel veel dynamiek. Nou ja, de aanvoer naar Kramer is slecht, maar nu hebben ze Mats Zeuntjes terug. Mm. Ik zeg niet, het zou schandalig zijn als RKC het Ajax heel moeilijk maakt in de arena. Maar ik heb gewoon niet het idee dat je voetballend zo'n club al helemaal je wil op kan leggen.
Nee, dat geloof ik niet.
Je ziet het toch tegen die ploeg. Je ziet het tegen Sparta thuis. Je ziet het tegen Zwolle thuis.
Ja.
Het hangt allemaal van draadjes aan elkaar. En we zetten geen druk erop. De opbouw is matig. Dus ja, het is zeker niet zomaar even gewonnen. En uiteindelijk kun je misschien door individuele klassen toch wel een verschil weten te maken. En dan zal de factor geluk weer een hoop uitmaken, denk ik. Maar ja, je kan er niet ingaan van... dit winnen we wel even.
Nee, maar ik denk wel dat ze winnen, maar dat het wordt geen 4-0, twee vingers in de neuswedstrijd. Nee. Dat geloof ik zeker niet.
Nee, maar ja, zo'n scenario als tegen PEC Zwolle sluit ik ook niet uit. En dat maakt het allemaal extra spannend. We gaan weer naar het stadion en we hebben er weer zin in. Hebben we nog een tip aan Van het Schip, afsluitend?
Goeie vraag.
Ja, zet is hoog druk, zou ik zeggen. Maar ja, dat zit er niet in, lijkt het wel.
Nee.
Met deze spelers, met deze, wat Kevin zo mooi zegt, bereidheid.
Nou, ik ben misschien wel geneigd om inmiddels Tahir of iets eruit te halen. En of je het dan gaat doen met Vince Jim, is ook niet ideaal, dat weet ik. Maar
zou ik wel doen
misschien
dan.
De bal nog hebben. En misschien kan je met Kaplan wat doen of zo. Ik weet het niet. Gebruik je hem maar als extra 6 slot op de deur. Maar wat we afgelopen zondag hebben gezien, zeker defensief, kan gewoon niet, man.
Kreeg een beetje Guy-vibes. Dus die ging natuurlijk 2 keer heel groot in de fout tegen Feyenoord. Ik snap wel dat anders is. Maar kreeg een beetje vibes dat je hem ook even de luwte in moet trekken. En, dat je het hem even niet aan kan doen. Want ik geloof echt nog steeds wel dat er iets... Ja, nee eens. En met Rens.
En dan met gooien desnoods op rechtsback maakte wat van. Ja. Maar ja, Tahirovic vind ik goed, hij scoorde nogmaals. Maar ik vond hem wel zo slecht.
Hij is ook een beetje slachtoffer van het geheel, toch?
Ja. Hij doet ook weinig goed.
Hij doet weinig goed, maar om hem heen is het ook allemaal kommerig.
Hij moet zwemmen in enorme ruimtes.
Dat zeker.
Hij heeft ook geen idee wanneer hij doordekt.
Nee. Nee, ik vind het schrikbarend en ook in het schakelen, maar goed.
Maar hij is niet goed genoeg, daar ben ik wel wezen, helemaal waar.
Mijn tip aan John van het Schip en mijn vraag aan alle kijkers, luisteraars nogmaals is, stem nou heel even op die radioring. Zorg dat wij bij de beste vijf komen en dat we naar dat gala mogen volgende week. Hopelijk die prijs ophalen. Verder geniet gewoon van de rest van de week. Kijk uit naar Ajax RKC. Ga lekker kijken. Hopelijk pakken we daar weer 3 punten. Daarna direct weer een wedstrijdeditie met Jan Verdonk en Thijs Zwagerman. Aanstaande donderdag komt er, als het goed is, gewoon een Pijltjes en Pionnetjes, hoorde ik zojuist. Maar dan in de avond. Kevin doet nog even de handjes omhoog. Dus nou ja, hou onze socials in de gaten. Het Pantelietje podcast. En dan dank ik jullie voor vandaag. En dan zeg ik ook tot volgende week. De ballen. Ciao.
Let's go Ajax.